En naar Lucas 13 gaan wij weer vanavond, waar wij terecht zijn gekomen bij een gelijkenis, namelijk in vers 6, vanaf vers 6. Hij zeide deze gelijkenis, zodat u weet dat het niet zomaar een verhaaltje is, maar inderdaad een gelijkenis. Hij zeide deze gelijkenis, zeker man, een zekere, zou beter geweest zijn, een zekere iemand had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier, zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordende zeide tot hem, heren, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Gebed om de vijgenboom, om de onvruchtbare vijgenboom. Het is in ieder geval al een merkwaardig verhaal dat het niet alleen maar gaat over een vijgenboom. Dat zou gekund hebben als u mij vraagt. Iemand had een vijgenboom geplant enzovoorts. En dan had je in essentie hetzelfde verhaal gekregen. Namelijk, hij draagt geen vrucht. Wat moeten we met het ding? En dan is het voorstel om dan nog een poosje te proberen, nog een seizoen. Om te kijken of het alsnog wat lukt, als die wat beter verzorgd wordt, enzovoort. En in het verhaal mis je de wijngaard dan helemaal niet. Maar je vraagt je af, wat moet een vijgenboom in een wijngaard? Het lijkt toch enigszins misplaatst. Wij hebben al moeite met het vergelijken van appels en peren, die toch vanuit een bepaald standpunt wel erg veel op elkaar lijken. Dat heb ik nog nagevraagd in de Betuwe. Dus ja, en hier gaat het over 2 toch wel heel verschillende zaken. Namelijk een wijngaard, een wijngaard heet omdat er wijnstokken, want zo heten die dingen, ingeplaatst worden. En daar groeien druiven vandaan en dat zijn toch heel andere dingen dan peren. Die schijnen aan bomen te groeien, heeft men mij verzekerd. Maar wat moet die boom in die wijngaard? Dat je er een toren in zet. Dat kan. Ik wil niet meteen teruggrijpen op de voorgaande pericoop trouwens. Want er was een toren en die viel om. En nu hebben we niet een toren, maar een vijgenboom. In een wijngaard, terwijl wij een wijngaard kennen, inderdaad. Al reeds uit het Oude Testament en met grote nadruk ook in een gelijkenis. En zoveel gelijkenissen staan er nou weer niet in het Oude Testament. Ik bedoel dit. Wij weten nooit precies waar de grens ligt tussen een metafoor, een uitgebreide metafoor, en een gelijkenis. Ik moet ook eerlijk toegeven dat dat een onderscheid is, wat de Bijbel ook niet duidelijk maakt eigenlijk. Wat we wel tegenkomen is dat bij gelegenheid uitdrukkelijk gezegd wordt, dit is een gelijkenis. En dat plaatst het op een bepaald niveau. Het niveau waarvan de Heer zei, staat niet hier, maar staat elders wel, waarvan de Heer zei dat die gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dat is deze gelijkenis dus feitelijk ook, op wat voor wijze dan ook. Terwijl metaforen zijn, dat is gewoon de bekende vorm van beeldspraak, zonder dat je daarbij meteen vaststelt, dit is een gelijkenis of zo, of een parabel. Maar het onderscheid is nooit niet helemaal echt duidelijk. We moeten het maar begrijpen. Maar hier heet het uitdrukkelijk, er zijn een gelijkenis. Er komen er trouwens nog meer. Die heeft men ook in dit hoofdstuk geplaatst. Want daar krijg je nog 2 gelijkenissen. Namelijk vanaf vers 18. Die van het mosterdzaad en die van het zuurdesem. Die wij nauwelijks uitgebreider, ook maar in één vers per stuk, kennen uit Matteüs 13. En daarna krijgen we nog iets als strijd om in te gaan door de enge poort. Kijk, dat is een metafoor. Dat is niet een gelijkenis. Dat is een metafoor, dat is beeldspraak. Je strijdt om in te gaan door iets wat je zou kunnen vergelijken met een enge poort. Er wordt nog dringend in die poort, denk ik wel eens, maar doe maar. Maar dat is gewoon een beeldspraak. Maar dit zijn uitdrukkelijk gelijkenissen. En wat die vijgenbomen, die wijngaard betreft, de betekenis daarvan is niet onzeker. Ik zeg dat met nadruk, omdat in de praktijk, goed, ik zal het langzaam zeggen, omdat, want ik heb hier een foto naast me van een dominee hier uit Elburg, dus ik zal het even uitgebreid zeggen. Het probleem is dat men in het algemeen in de kerk, wat het ook wezen mag, in de christelijke traditie, zo in het algemeen, en ik bedoel ook met name in de orthodoxe richting, altijd problemen gehad heeft, men heeft het ook uitdrukkelijk gezegd, men heeft problemen met de Bijbelse symboliek. Eigenlijk wil men er niks van horen. Eigenlijk zegt men, nou ja, als de Bijbel zegt dat iets een beeld is, een type is, een symbool is, oké, dan is het dat, maar als de Bijbel het niet zegt, dan willen we het als zodanig ook niet zien. De vraag is waarom niet? En het echte antwoord is, en soms wordt het ook gegeven, het echte antwoord is omdat we voor de uitleg daarvan dan overgeleverd zijn aan de fantasie van de uitlegger. Want dan hebben we geen maatstaf om het aan te controleren. We willen graag een procedure hebben, regels, net als in de Formule 1, weet je wel. We moeten vaste regels hebben, van dat je weet van zo zit het en zo gaat dat. En dan moet je binnen de lijntjes kleuren om een uitdrukking van Doornbos te gebruiken. Nee, die andere Doornbos. Maar doe maar. Zoiets. Ik hoop dat u het een beetje begrijpt. Dus men wil het niet. Toen schreef in Nederland ineens die dominee Schouten een boek over het tabernakel. Dat is nog steeds een standaardwerk. Met grote gevolgen enzovoort. Maar toch, het werd in zijn eigen kringen werd het eigenlijk afgewezen. Het was een zonderlinge hobby van Mjoch en de predikant enzovoort. Maar wat hij schreef, dat werd meteen overgenomen, nou ja, enige tientallen jaren later, maar kort daarna, door Johannes de Heer. Die dan ook een boek schreef over de tabernakel. En hij stak niet onder stoelen of banken dat hij gebruik maakte van het boek van dominee Schouten, enzovoorts. Maar het punt is dat van de tabernakel, het enige wat de Bijbel ervan zegt is dat Christus is gesteld tot een verzoening. Maar er staat het woord verzoendeksel in Romeinen 3, ilasterion. God heeft Christus voorgesteld tot een verzoendeksel. Ja, zo vertalen ze dat dan niet. Maar, oké, de theologen weten wel, ja, dat verzoendeksel, slaat dan toch op Christus. Alleen, het probleem is dan dat als er bloed opkomt, dan moet het een beeld zijn van zijn kruisiging. En dat is het bekende verhaal, het gaat altijd over zijn kruisiging. Ja, dat is niet zo, maar verder komt men gewoon niet. Maar verder weten we alleen nog net van de tabernakel is het heilige en het heilige der heiligen. En het heilige is dan een beeld van het oude verbond en het heilige der heiligen van het nieuwe verbond. Dat staat zwart op wit in de Bijbel, in Hebreeën 9. Maar in het algemeen, dat gelooft men niet. Want wat daar geleerd wordt is dat als het nieuwe verbond aanbreekt, is het oude ten einde en leven wij dus niet meer onder de wet. Maar dat blieft men niet, want men wil die wet houden. En dus wil men dienst doen in het heilige en het heilige der heiligen. En dat gaat niet. En dus komt men nooit verder dan het heilige. Is het dan niet gunstig het heilige? Jawel, maar de Bijbel leert dat we het heilige der heiligen binnen moeten. Een stap verder, enzovoort. En daar houdt het verhaal dus op. En wat dan die kruik manna betekent die ernaast lag, die er ook genoemd wordt in Hebreeën 9. En de bloeiende staf van Aaron. Daarvan staat, wij zullen daar nu van stuk tot stuk niet over spreken. En daar zegt de Bijbel dus gewoon, red je. Wat de Bijbel gewoon zegt is, zoek het maar uit. Want het is ergens een beeld van, we zouden erover kunnen spreken, maar dat gaan we nou niet doen. Er zijn er altijd die zeggen, dus doen wij dat ook maar niet. Maar doe maar. Maar het neemt niet weg dat het toch uitdrukking is van bepaalde Bijbelse waarheid. En dat mag toch niet al te moeilijk zijn, want beste mensen, symboliek is niet iets specifieks van de Bijbel. Laat staan dat het Joods zou zijn, want dat heeft men als excuus uitgevonden. Dan krijg je het er niet meer uit hoor. Dan weet iedereen, de Bijbel is vol met Joodse symboliek. Hoezo Joods? Als het al symboliek is, dan is het Bijbelse symboliek, niet Joodse. Heb je dat nog? Bovendien vraagt dan is een Jood wat het allemaal betekent. Dan komt hij net zo min uit. Nou, net zo min. Nog minder. Nog minder, want er spreekt ook. Nee, ze kunnen er lang over doen en er flinke verhalen bij vertellen. Maar de essentie is altijd dat symboliek altijd gaat over Christus en het werk van Christus. En als men de Heer Jezus als de Christus niet zien wil, dan gooit men daarmee dus al die Bijbelse symboliek ook weg. Zo gaan die dingen. Men weet het dus niet. En toch, moeilijk is het niet. Sterker nog, in het algemeen geldt dat symboliek juist daar is om bepaalde dingen begrijpelijk te maken. Dat is de algemene gedachte die men introduceert in de Bijbel, zowel als daarbuiten. Ik zei niet dat gelijkenissen zijn om iets duidelijk te maken, want dat is niet zo. Maar symboliek in het algemeen wordt beschouwd als illustratief, als de plaatjes bij het verhaal enzovoorts. En niet alleen in de Bijbel bedoel ik, dat is in heel de wereld zo. In alle talen gebeurt dat, dat overdrachtelijk taalgebruik enzovoorts. Kun je alle dagen horen en wij maken er alle dagen gebruik van, dat is niks bijzonders aan. Men zou het moeten kennen, men kan het kennen. En wat die wijngaard betreft en wat die vijgenboom betreft, ach, voor zover symboliek moeilijk is, is het eigenlijk dat Bijbelse symboliek, die dus van Gods wegen gebruikt wordt, tot ons komt op wat verschillende niveaus. En dat maakt het soms lastig om het echt te begrijpen. Maar ik zal mijn best doen om u dat te laten zien onderweg. Want ik neem u gewoon even mee. Eerst naar Jesaja hoofdstuk 5. Jesaja hoofdstuk 5. Die eerste hoofdstukken van Jesaja die gaan in het algemeen over de, nou ja, laten we zeggen, de goddeloze situatie van het maatschappelijk leven in Israël. Ja, staat boven hoofdstuk 1, vers 1. Oordeel over het zondige volk Israël. Dan hoort iets van een ander. Iemand heeft dat erboven gezet. Daar gaan die hoofdstukken ook over. Maar die hoofdstukken tegelijkertijd wijzen erop, delen ons mede, dat hoe dan ook, toch, ondanks dit alles, een overblijfsel, dat betekent in de praktijk een minderheid, een overblijfsel behouden zou worden. Dat wil zeggen, wat je zegt, wat er geschreven wordt over Israël als volk, dat is niet best, gaat niet goed, zullen we zo ook lezen. Maar het neemt niet weg dat er enkelingen zijn, individuen binnen Israël, voor wie dat dan niet geldt. Dat is een onderscheid dat men ook duidelijk zou maken. Want anders komt men in de problemen. Er zijn mensen die zeggen, het Joodse volk is het uitverkoren volk. Daar valt op af te dingen. Maar goed, maar ze trekken daaruit meteen de conclusie. Dat wil zeggen, ze verbinden eraan het idee dat dus elke Jood zalig wordt. alsof uitverkiezing meteen inhoudt dat als iemand uitverkoren is, dat hij dan zalig wordt. Je zou toch op zijn minst moeten vragen, waartoe is het dan uitverkoren? Maar ja, we zijn zo verblind. We hebben oogkleppen opgekregen via een leer van uitverkiezing. Vooral in Nederland. Maar toen maar. Zodat bij dat woord alleen al denkt men alleen nog maar of iemand zalig wordt of in de hemel komt of niet, enzovoorts. Terwijl de uitverkiezing van Israël een uitverkiezing was om de Heer te dienen hier op aarde als koninklijk en priesterlijk volk. En er is geen woord bij gesproken over eeuwige zaligheid. Niks. En zeker al niet met betrekking tot het individu, de Israëliet. Misschien kun je nog net komen tot het idee van God heeft Israël uitverkoren voor altijd. Als volk. Maar ja, als je doodgaat, hoor je niet meer bij het volk. Dan blijf je het niet over namelijk. Toch? Daar wordt helemaal niet over gesproken. Dus dat hele begrip uitverkiezing. Ja, je moet altijd afvragen waartoe dan. Waar de term aan voorkomt. Zie je? Dus ja, het blijft problematisch. Maar wat er gezegd wordt is, het hele volk is uitverkoren. Maar dat betekent niet dat allen behouden worden. En hier in Jesaja is het. Het hele volk is zondig, is ongelovig, moet bekeerd worden, maar wil niet, enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat er sommigen in het volk zijn voor wie dat niet geldt. Heb je dat nog? Voor ons geldt, de wereld is in duisternis, maar wij niet. Nou ja, dat mag ik hopen. Toch? Want wij worden geacht in het licht te wandelen. En kinderen des lichts te zijn, enzovoorts. Dat wil zeggen, het geldt wel voor de wereld, maar niet voor ons, hoewel we in die wereld zijn. Enzovoorts. En voor zover er een vloek gekomen is over Israël, dan wel over het Joodse volk, wil het nog niet zeggen dat die vloek kwam over elk lid daarvan. En als de Bijbel zegt dat het volk verhard, verblind en is enzovoort, wil het nog niet zeggen dat een Jood niet zalig kan worden. En toch zijn dat allemaal misverstanden. Die kun je elke dag tegenkomen op Facebook, zal ik maar zeggen. Ik roep maar wat geks, maar bij wijze van spreken dan. Ontzettend veel onkunde eigenlijk. Nou ja, wat we hier dan vinden is dat die situatie van Israël, met wellicht een gelovig overblijfsel, beschreven wordt in de vorm van een gelijkenis. Dat is in hoofdstuk 5 van Jesaja. En ik zeg maar meteen wat de Heer er later van zei. Gelijkenissen gaan over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En u weet wat dat betekent. Dat betekent dat ze in de eerste plaats en primair dus van toepassing zijn op de dagen waarin wij leven. Of, als ik wil het iets ruimer zeggen, het betekent dat ze op een of andere wijze verband houden met onze dagen. Want hoewel het Israël uit de dagen van Jesaja hier beschreven wordt, gaat het toch vervolgens over een toekomstige situatie. En die situatie, dat is blijkbaar de situatie die in onze dagen bestaat en waarin het koninkrijk van de Heer verborgen is. Een gelijkenis. Daarover lezen wij en in Jesaja 5 vers 1. Nu zal ik mijn beminde een lied mijns liefsten zingen. Het is nog dichterlijk, literair verantwoord ook. Hè? Van zijn wijngaard. Het is net of je in het Hooglied terecht bent gekomen. En u weet, in het Hooglied raakt de bruidegom zoeken, dat weet u toch, hè? Nou ja, dat is in onze dagen, ja. Nou. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel en hij heeft die ontruimd en van stenen gezuiverd. Wij noemen dat ontginnen. Want de natuur is leuk, maar als je er van leven moet, dan moet je er wat aan doen. Hè? Dan moet je dus wat er niet moet wezen, moet je weghalen, de stenen eruit halen enzovoorts. Enzovoorts. En hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. Ik heb daar geen verstand van, maar ook in wijnstokken, wat wijnstokken betreft, heb je rassen. Verschillende soorten. En edele wijnstokken zijn veredelde wijnstokken. Dat wil zeggen, dat zijn die wijnstokken die de neiging hebben veel vrucht voor te brengen. Van nature, was het idee. Zo werkt dat, hè? Nou goed. Dus een wijngaard, edele wijnstokken. En hij heeft in deszelfs midden een toren gebouwd. Men heeft ons uitgelegd dat de toren er is om de wijngaard te bewaken. Het zal dan wel, ik heb er echt geen verstand van hoor. Maar een uitkijktoren. En heeft ook een wijnbak daarin uitgehouden. Dat is in de praktijk een wijnpers dus. En hij heeft verwacht, want daar komt het dan op neer, hij heeft verwacht dat hij druiven zou voortbrengen. Dat woord goede, dat heeft men op voorhand ingevuld. Maar doe maar. Vanzelfsprekend. Hij heeft verwacht dat hij druiven zou voortbrengen. Maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Het woord, je moet het dus zo lezen. Hij heeft verwacht dat hij druiven zou voortbrengen, maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. En dan komt hij. Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem en gij mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en tussen mijn wijngaard. Let op dat speciaal gesproken wordt nu over Juda. Nou ja, daar leefde Jesaja, maar het was in de dagen dat het tienstammenrijk ook nog bestond. Hè? Maar de nadruk komt te liggen niet op Israël in het algemeen, maar Juda. Gij inwoners van Jeruzalem en gij mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en tussen mijn wijngaard. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, hetwelk ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij druiven voortbrengen zou en hij heeft stinkende druiven voortgebracht? Nu dan, ik zal jullie nu bekendmaken wat ik met mijn wijngaard doen zal. Begrijp me goed, die gelijkenis uit Lucas 13 gaat over wat zal ik met die vijgenboom doen in die wijngaard. Hier gaat het over wat zal ik met de wijngaard doen. Ik zal zijn tuin wegnemen. Mocht u nou niet weten wat een tuin is, dan staat het erachter. Opdat hij zij tot afwijding, zijn muur zal ik verscheuren, opdat hij zij tot vertreding. Het is een prachtig voorbeeld van een synoniem parallelisme. Dus die woorden verklaren elkaar. De tuin is de omtuining. De tuin is de muur, de heg. Of het hek, wat hetzelfde is. Hek of heg. Om. Dan moet ik eigenlijk zeggen de hof. Maar ja, ook dat kan ik niet eens zeggen. Want in jouw vertaal, heb jij de omtuind staan?
Ja.
Bij ontruimd.
Ontruimd staat het, maar ik heb doorgehaald. Het omtuind en bij Renate staat het in 5 vers 2. En heeft die omtuind.
Oké. Wist ik niet. In mijn Bijbel staat het zo niet. Hij heeft dien ontruimd en was stenen gezuiverd. En heeft hem beplant met edele wijnstokken enzovoorts.
Ik heb nog verbeterd staan.
Oké. Ja, maar ik heb hier een tamelijk maagdelijke Bijbel, die nog van mijn moeder geweest is, omdat mijn eigen Bijbel valt helemaal uit elkaar. Dus ik moest een andere van de stapel pakken. Dus hier is niks verbeterd. Dus doe maar. Excuus, maar omtuin dus. Maar de tuin is het hek of de heg eromheen. Ik had willen zeggen om een hof heen, maar dat klopt ook niet, want het hof is precies hetzelfde, betekent net zo goed de omtuining, de muur eromheen. Vandaar dat het woord hof ook gebruikt wordt voor bijvoorbeeld de rechtbank. Dat is een afgesloten geheel. Een rechtspersoon die het werk doet, dat heet ook een hof. En dan heb je natuurlijk nog het hof in de zin van het koninklijk hof. De hofhouding van de koning enzovoort. Dat is ook een geheel. Dat is niet een parkje of zoiets. Maar ja, het woord perk heeft ook wel die betekenis. Hè? Paal en perk stellen. Ja. Het gaat er allemaal om dat het afgezonderd is. Hoe je dat een keer te vent. Maar goed. Maar de wijngaard brengt niks voort. Er komt niks van terecht. En dus wat gaat de heer van de wijngaard met de wijngaard doen? Hij gaat de tuin, de omheining, de muur wegnemen, verscheuren enzovoort. Ik zal hem tot woestheid maken. Dat zou zijn tot vertreding, maar dan vers 6. Ik zal hem tot woestheid maken. Hij zal niet besnoeid nog omgehakt worden. Hij wordt gewoon verlaten. Daar komt het op neer. Maar distelen en doornen zullen opgaan. En ik zal de wolken gebieden dat zij geen regen daarop regenen. Enzovoorts. Ik herinner mij trouwens ineens. Wij hadden vroeger onze jeugdkampen bij gelegenheid in Heerde. Op de Heddershof. Heddershof. Dat was een flinke tuin om de villa. Flinke grote villa. Bij gelegenheid was er zelfs een Bijbelschool ingevestigd. De zaak werd gerund door dominee Waardenburg. Maar volgens mij is dat de oprichter van de evangelische, Vrije Evangelische Kerk hier in Oldebroek. Net voorbij Luktor. Daar. Er zit een steen in de gevel, daar staat zijn naam nog op. Waardenburg, dominee Waardenburg. Maar volgens mij, dat is de man die villa in Heerde had en waar hij een bijbelschool in. Want dat doen mensen als ze een villa hebben, dan met veel kamers. Dan richt je een bijbelschool op en dan rendeert het vanzelf. Dan heb je personeel om het zaakje te onderhouden. En ze betalen nog ook. Dus dat. Wat zegt u, het brandpunt? Ja, zeker, ja. Dat is een handigheidje, dat is even, puur evangelisch dit. Maar dat even terzijde. Maar wat ik vertellen wilde is dit. In de zomer waren die studenten naar huis toe moesten. En dan kon je dat spul afhuren, dat deed mijn vader dan ook. En dan hadden we jaar in jaar uit, nou, begin 60 jaren hadden we daar onze jeugdkampen, waar ik goede herinneringen aan heb enzovoort. Maar goed, vele jaren later kom ik in Zwolle te wonen en ik ga nog eens kijken naar de Heddershof. Dan is het pand inmiddels gesloopt, nadat het jarenlang leeg heeft gestaan. Het was namelijk opgekocht door een projectontwikkelaar. Echt. Die heeft er niks mee gedaan, jarenlang niet. Uiteindelijk werd het gesloopt en toen werd er nog niks mee gedaan. Waarom het gesloopt werd, dat zal waarschijnlijk van overheidswegen wel gemoeten hebben, want het werd zwaar verwaarloosd. En toen heb ik nog eens gelopen door die tuinen daarachter. Daar was dus ook niks aan gedaan. Gewoon, de bewoners waren vertrokken. Daaruit, weet ik veel, had het zaadje verkocht. En de projectontwikkelaar heeft gewoon gewacht tot een betere gelegenheid om er daarna later wat mee te doen. De naam vind je nu nog terug. Er staan kleine villaatjes, kleine bungalows, weet ik het, huizen staande. En de straat, het is een soort lus, naast die school daar. Ik weet niet hoe die weg heet daar, maar goed. Een soort lus en die weg heet dan de Heddershof. Staat op de straatnaambordjes enzovoorts. Maar de Heddershof was voor mij wat anders, maar het was die plek. Maar ik herinner me nog die tuin. Want ja, wij wisten wat de moestuin was en waar de diverse bomen stonden, ook de vruchtbomen enzovoorts. En dat is dan helemaal verwaarloosd enzovoorts. Ik weet niet wat er allemaal voor gespuis rondhing aan dieren en waarschijnlijk ook mensen trouwens. In die jaren dat het daar maar een beetje stond te verpieteren enzovoorts. Een triest gezicht. Ik heb het nog wel eens vaker gezien. Dan denk je, wat is dat? Wat zijn er toch voor bomen hier ergens in het wild? Ja, dat is dan vroeger een boomgaard geweest. Maar dan zijn de mensen vertrokken en dan verwildert dat helemaal enzovoorts. Nou, zo gaat dat. Maar dit is het trieste verhaal van de wijngaard. Ik zal hem tot woestheid maken. Impliciet dus ook ledigheid. U weet wel, tohu, wabohu enzovoorts. Hè? Die termen uit Genesis 1. Woestheid. Hij zal niet besnoeid, nog omgehakt worden. Er wordt niks aan gedaan, het wordt gewoon achtergelaten. Maar distelen en doornen zullen opgaan. De distel en doornen kennen we uit andere gelijkenissen. Wat is nog? Ja. Zorgvuldigheden des levens of van de eeuw of zo. En ik zal de wolken gebieden dat ze geen regen daarop regenen, want de wijngaard van... Daar komt hij, daar komt de verklaring, voor zover je dat de verklaring moet noemen, mag noemen. Want de wijngaard van de heren der heerscharen, die is dus de wijngaardenier, zijn wijngaard is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn een plant zijner verlustigingen. Dan heb je de wijngaard en de edele wijnstokken. De wijngaard is Israël, de edele wijnstokken is Juda, dat is namelijk de koninklijke stam. Daarmee de adellijke stam. En hij heeft gewacht naar recht, maar ziet het is schurftheid. Hij heeft gewacht naar gerechtigheid, maar ziet het is geschreeuw. De woordkeuze hier zit hem in de Hebreeuwse woorden die hier gebruikt worden, die op elkaar lijken, maar die net een letter verschillen en zo. Dus dat ga ik verder niet uitleggen. Maar waar het op neerkomt is natuurlijk dat de bedoeling was dat die wijngaard dan wel die wijnstokken wat voort zouden brengen, wat nuttigs, vrucht namelijk. Maar dat gebeurde niet. Maar dat gaat over Israël. Zodat hier op voorhand gezegd wordt, gaat fout met Israël. En daar blijft het ook bij, want het wordt niet verteld hoe het verder gaat. Dat heb je nou eenmaal met gelijkenissen. Ik weet niet of het u ooit is opgevallen, maar er zijn nogal wat gelijkenissen die dan ophouden ergens. En dan denk je, ja, maar nou weten we niet hoe het afloopt. Dan blijft het hangen. En niet alleen gelijkenissen hebben die eigenaardigheid soms. Maar ook in andere vormen van symboliek kom je dat tegen. Dat heeft mij vroeger erg verbaasd. Nu niet meer. Het punt is namelijk dat de rest daadwerkelijk verborgen gehouden wordt. Het Israël uit het Oude Testament hoeft er niet te weten hoe het verder gaat. Hoe het verder gaat, dat weet u. Op een gegeven moment komt die wijngaard toch weer door. Blijft daar zo staan, hè? Hij wordt niet vernietigd, hij is er nog steeds. De vraag is, zal hij ooit nog vrucht dragen? Het antwoord is ja. Maar dat staat er niet bij. En bovendien, voor degene die toen leefde, maakt dat helemaal niks uit. Dat wil zeggen, niet in praktische zin, zal ik maar zeggen. Voor ons maakt het wat uit, omdat we willen weten of het werk Gods alsnog vrucht zal dragen. Maar wij weten hoe het afloopt met Israël, omdat we nog wel wat meer hebben. In Jesaja vooral, maar daarna in het Nieuwe Testament. Want hoe dan ook, we leren toch dat Gods werk doorgaat. Dat is Jesaja, die dat menigmaal onder woorden brengt, enzovoorts. Nou goed, de wijngaard dus als uitbeelding van Israël, inclusief Juda, de wijnstokken enzovoorts. We hebben een verbinding met het Nieuwe Testament, waar de Heer zegt, ik ben de ware wijnstok. Het had net zo goed kunnen zijn, ik ben de ware Jood, maar ja, want dat betekent het. Maar het gaat natuurlijk toch om die wijnstokken of die vrucht draagt, enzovoorts. En het antwoord is ja, alleen het gaat daar over de vorming, de verzameling van de gemeente. En Gods werk aan de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Dus de verbinding met het Nieuwe Testament, maar ik moet er nog wat anders bij zeggen. Dat is dit. Je kunt vaststellen dat de wijngaard een beeld is van Israël, want dat staat er gewoon. Niettemin hebben we nog een paar vragen, namelijk de ene is, wat is die vrucht dan? Die voortgebracht zou worden. En ja, wat brengt de wijngaard voor? Moeilijke vraag. Wat brengt de wijngaard? Wat is de vrucht van de wijngaard? Wijn. En waar is wijn ook alweer een beeld van? Wat is dus de vrucht van de wijngaard? Wat is de vrucht van Israël? Wat is de wijn? Waar is de wijn een beeld van? Ja, zeg niet van het lijden en de dood van de Heer Jezus. Dat gaat niet. Daar kom je niet mee weg. Dat kan op geen enkele manier. Dan past het niet. En dan krijg je dus verklaring als je zegt, ja, maar hier betekent het dit en daar betekent het wat anders. Ik zal het nooit vergeten, mijn vader legde mij dat uit. Toen ik ooit een gesprek over had met hem. Die zei, ja, kijk, en hij vertelde wat de algemene opvatting was in uit de kringen waar hij uitkwam. En nou ja, toen maar. En daarmee gaf hij antwoord op mijn vraag. Hoe kan het? Hij zegt, de wijn van het avondmaal, de Heer zegt alleen, dit is het bloed des Nieuwe Testaments en over het brood, dit is mijn lichaam voor u. Want dat wat verbroken wordt, dat staat er niet bij. Dat is een fout in de Statenvertaling. Nou ja, in de Textus Receptus van 1 Korinthe 11. Daar staat er niet. Dit is mijn lichaam voor u. En dat wordt dan geacht een beeld te zijn van het bloed. Dat is dan het lijden en de dood van de Heer Jezus. En dat brood is dan zijn lichaam aan het kruis enzovoorts. Maar wat dan met 1 Korinthe 10? Want daar staat dat in ieder geval dat brood een beeld is van het lichaam van Christus, waaraan wij allen deel hebben. En niet, wij hangen allemaal aan het kruis. Wij zijn, dat werd trouwens verbroken toch, dat lichaam, leert men. Nee, wij zijn allen eens broods deelachtig in de toepassing, blijft het één brood. Dat staat er gewoon zwart en wit. En de officiële leer, zei hij, is, dit is een uitzondering. Het betekent het lijden en de dood van de Heer Jezus als de kruis ging. Behalve in 1 Korinthe, zei ik 10. Ja, behalve in 1 Korinthe 10. Want daar is een uitzondering. Nou ja, dan ben je dus overgeleverd aan, ja, aan de inventiviteit en de fantasie van de uitleggers. Dat gaat dus niet. Het is geen uitzondering. Het is de enige schriftplaats waar wat uitgebreider op het beeld wordt ingegaan. En op de terminologie. Bovendien, bloed is leven en leven van het nieuwe verbond. Ja, dat drinken wij, dat nemen wij tot ons, dat hebben wij ontvangen. Het is niet andersom. Dat is wat wij opgeven. Opgeven. Ik probeerde net de term te gebruiken. Het bloed van, het is niet wat vergoten wordt, het uitgegoten wordt of zo. Het wordt uitgeschonken opdat wij ervan zouden drinken. Drinkt allen daaruit. Wij nemen het tot ons. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Enzovoorts. Begrijp je wel? Het is dus het leven van het nieuwe verbond. En daarmee natuurlijk het leven van Christus uiteraard. Daar kan je niet kwijtraken. En voor zover het bloed was aan het kruis van Golgotha, was het letterlijk het bloed van het oude verbond. Niet van het nieuwe. Dat is het weglopen van de oud-testamentische dingen. Het einde daarvan. En daarna krijg je het bloed des Nieuwe Testaments. Dat is het. Nou goed. En dan naar de andere kant toe. De wijngaard mag dan een beeld zijn van Israël. Dat is het ook. En meer specifiek zelfs uiteindelijk van de Heer Jezus. De edele wijnstok die wel degelijk voortbrengt. En die ooit gekomen is dus. Want het was bij Jesaja nog toekomst. Overigens, het is zo weer kerst, zeg ik altijd. En dat zeg ik nu weer. En dan worden er weer allerlei teksten uit Jesaja gelezen. Waarmee ik maar gezegd wil hebben nu, dat met name Jesaja spreekt over de komst van de Messias. Niet noodzakelijk zijn geboorte. Maar toen maar. Die teksten worden ervoor gebruikt. Voor de komst van de Messias. Daar heb ik vrede mee. Zo is het ook. Maar nou even terugrekenend. Eigenlijk de wijnstok, de wijngaard, is een beeld van Gods beloften. Nou wordt het iets abstracter en dan ben ik op een ander niveau. Gods beloften, bijvoorbeeld. Gods beloften zijn die beloften die van ouds gegeven werden, beginnen bij Adam en zo verder. Maar die wat uitgebreid worden nogal bij Abraham, Het zijn dezelfde beloften, maar nou breder. En ook in verband met een heel volk. Enzovoorts. Maar die beloften gaan nog altijd over hetzelfde. Ooit komt de tweede Adam. Ooit komt er een Adam die niet uit de aarde is, maar uit de hemel. Ooit komt er een Adam die wel degelijk de aarde zal onderwerpen en daarover heersen en dat soort zaken meer. Want de eerste Adam was een voorbeeld, Romeinen 5, van degene die komen zou. Die beloften van God worden uitgedrukt in de symboliek van de wijngaard. Ik ga er niet op in, maar ik wijs u op de wijngaard en de wijnstok in de geschiedenis van Noach. Daar ging ook van alles bij mis, maar dat doet er nou niet toe. De wijngaard wordt eerder al in de Bijbel geïntroduceerd. De wijngaard belooft namelijk wijn. Zoals de vijgenboom vijgen belooft. Maar ja, die komen ook maar niet. In de gelijkenissen, zal ik maar zeggen. Nou ja, en in de profetische, moet je dat zeggen, anekdotes. Profetische incidenten. De Heer loopt met zijn discipelen langs de vijgenboom, loopt er omheen, demonstratief om te kijken of de vrucht daar zit. Jongens, het is maart. Nou ja, eind maart, vooruit. En dan loopt de Heer om de vijgenboom en vindt geen vrucht. Nee, wat dacht je? Nee. En hij vervloekt de vijgenboom. Hij staat erbij, want het was de tijd van de vijgen, niet staat erbij, gelegenheid bij. En hij vervloekt de vijgenboom. En de discipelen vragen zich af, wat moet dat nou weer? Ja, het is symboliek. Het was de tijd nog niet. De vraag is, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? De vraag is, draagt de vijgenboom vrucht? Nee. Later zegt hij, maar let op de vijgenboom. Als ze takteden wordt en de bladeren uitspruiten. Nee, dan is het zover. Maar dan komt het eraan. Binnen één generatie staat er dan bij. Dat is de logische verklaring van het begrip geslacht daar. Uit de context moet je dat halen, niet uit je woordenboek. Dit geslacht zal geen zins voorbij gaan, Matthäus 24, totdat al deze dingen zullen geschied zijn enzovoort. Want bij de vijgen, dan weet je, is de zomer nabij, is voor de deur enzovoort. Dan gaat het komen. Hoe lang duurt het dan nog? Binnen één generatie. Maar niet binnen de generatie van de discipelen is dat. Heb je dat nog? Maar goed, ik bedoel alleen maar te zeggen, de wijngaard belooft nieuw leven. De wijngaard is namelijk niet maar een beeld van Israël. En toch is het dat. De wijngaard is een beeld van Israël, omdat Israël de drager is van de beloften. Als dat nieuwe leven komt, als de Messias komt, moet het door Israël, vanuit Israël, voortgebracht worden. Maar de belofte zelf, en het hele idee van de beloften Gods, dat is ouder dan Israël. Dat was al daarvoor. Hebben u die nog? Dat is de wijngaard. Het zijn de beloften Gods. Waarna ik dus meteen maar even iets zeg over de vijgenboom. Ik had ook wat over een toren kunnen zeggen natuurlijk. Maar u weet, met de toren loopt het slecht af. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Want het was de voorgaande pericoop daar in Lucas 13. Die toren bij Siloam. Maar ja, de eerste torenbouw is die van Babel, dat weet u. En daar liep het ook slecht mee af. Nou ja, de Heer bracht er een oordeel over. Maar met torens gaat het niet goed. Torens zijn de uitbeelding van de hoogmoed van de mens. Sorry, maar het is zo. Dat zijn statussymbolen. Toen ik in Almere kwam wonen, toen mocht er niet hoger gebouwd worden dan 3 etages. Mocht niet omhoog. Het idee was, er is ruimte zat. Daar in de polder. Nou, niet meer, want ze zetten het vol met molens. Maar en vechten daartegen heeft geen zin, hebben ze mij in Spanje verzekerd. Maar toch maar weer. Er zijn er twee die het begrijpen. Maar drie etages. En raad is wat. Na verloop van een paar jaar zijn ze wat gebouwen gaan slopen. En in het centrum van een splinternieuwe stad, notabene, gewoon een hele winkelcentrum, alles gesloopt. Nou, niet helemaal alles, maar het grootste gedeelte wel. En hebben toen een nieuw winkelcentrum gebouwd met van die torenhoge panden. Van de Belastingdienst uiteraard, waar je niks te zoeken hebt, je komt er niet in. De Belastingdienst is onbereikbaar, het zit in een fort daar. Ik heb er ooit aan een deur gestaan, maar die deur, het heeft lang geduurd voor ik de deur gevonden had, moet ik eerlijk zeggen. Je komt er niet in, je moet het via de telefoon doen. Maar ja, dan moet je 3 dagen wachten voordat iemand hem opneemt en de andere. En dan blijkt nog dat je een ander loket had moeten hebben, dus doe maar. Verschrikkelijk. Maar goed, allerlei hoge gebouwen. En dat moet omhoog. En nu zie je, als ik s'avonds naar huis, maar overdag ook terugkom naar Almere, dan zie je die skyline van Almere. Vroeger had je alleen maar die ene flat in Almere Haven, heette dat. Maar tegenwoordig is het de grote skyline van Almere. De status, dat moet zo nodig. Enzovoorts. En ik weet niet of u de race gezien hebt laatst in Jeddah. Wat hebben ze daar? En Qatar enzovoort. En Abu Dhabi kreeg daar zo nog. Al die verschrikkelijk hoge panden. Ik vind het luguber. Over hoogmoed van de mens gesproken. En ik verbaas me dat het niet omvalt. En eigenlijk moet ik dan zeggen, maar het valt wel om. Dat komt nog wel. Ik heb het er niet op. Maar dat maar te zijn. Maar toren bouwen. Oké. Maar we moeten het hebben over de vijgenboom. Dat is net zoiets trouwens hoor. Want de vijgenboom staat voor... hoe zal ik het nou eens zeggen? Voor de uitwendige dingen. De zienlijke dingen. Ik heb een makkelijkere methode om te zeggen, maar dan kom ik weer op een ander niveau terecht. Dat is deze. Ik zal het makkelijker zeggen. In Deuteronomium 8 vers 8 vind je een uitspraak over het beloofde land. Dat het is een land, Deuteronomium 8 vers 8. Dat het is een land van tarwe en gerst en wijnstokken en vijgenbomen en granaatappelen en olierijke olijfbomen en wilde honing. Dat zijn er 7. En als u mij vraagt, maar dat doet u niet, maar als u mij zou vragen, dan zou ik zeggen, en de aardigheid is dat de symboliek van die 7, ik noem het altijd maar vruchten, want hoe moet je het anders noemen, dat de symboliek daarvan overeenkomt met 7 verschillende huishoudingen uit de heilshistorie, maar ook komt het overeen met een nummering daarvan. 1, 2, 3, de betekenis van de getallen. Waarna ik dus nu kan zeggen dat de wijngaard, de wijnstok van mijn part, de wijngaard draagt het nummer 3, het rangnummer, het volgnummer 3. En komt, als u mij vraagt, ook inderdaad overeen met wat wij noemen de derde bedeling. Dat is de huishouding van de belofte, noemen we die. Omdat we er niks anders bij kunnen bedenken. We noemen het, dat is vanaf de roeping van Abraham uit der Galdeeën. En God bevestigt oudere beloften die aan Adam gedaan zijn en herhaald zijn. Bevestigt hij aan Abraham en hij breidt ze nog wat uit. Want zo gaat het, hè? Dat is de gang van zaken. Ze zijn niet fundamenteel nieuw. Nieuw is, ik zal u dit land geven. Maar het idee van Gods zegeningen, dat hij daar, en de lijn van het erfrecht vanaf Adam tot de Messias, ja, dat is niet nieuw. Dat is, dat, maar het wordt daar vastgelegd met eedswering. Iets wat in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk wordt aangehaald. Ik weet het niet zeker hoor, maar ik meen zowel in Romeinen als in Galaten wordt het aangehaald. En anders wel in de Hebreeënbrief, dat God je belofte gedaan heeft onder eedswering. Zo van, dat staat vast, dat is duidelijk voor iedereen, daarvan akte enzovoorts. Over, nou ja, beloften die vervuld zouden worden. Maar 3, daar heb je het weer. U weet toch hoe dat gaat. bij gebrek aan kennis en met allerlei vooroordelen komt men getal 3 tegen. Maar ze hebben net de geloofsbelijdenis van welke aard ook gelezen en opgesteld enzovoort. En dan begint met ik geloof in een drie enige God enzovoorts. En dan, dus komt men een getal 3 tegen, dan is het een beeld van een drie enige God. En dat is niet zo. 3 staat voor... Ja, binnen Bijbelse context, om het makkelijk te houden, zeg ik... 3 staat voor belofte. Wat God beloofd heeft. Dat is het niveau eigenlijk van de kinderen, als ik het zo zeg. Niet dat ik er wat tegen heb, ik vind het prima. Maar het is nog abstracter, namelijk. 3 staat voor het plan, het idee... de grondgedachte, voor de formule. 3 komt overeen ook met het begrip dabar of met het begrip logos. Het is niet concreet, het is nog abstract. Het bestaat wel, maar alleen maar in de... als opvatting, zal ik maar zeggen. Als idee. En als het idee, de 3, wordt uitgewerkt, dan wordt het een 4... En geloof het of niet, maar wat ik nu zeg, heb ik voor het eerst opgedaan bij, hoe heette die man, Friedrich, ja, hij heette wel Friedrich, Weinreb, nee niet Weinreb, ik moet, Betex, Friedrich, Betex, Weinreb heet ook Friedrich namelijk, maar goed, bij Betex. Betex was cultuurhistoricus in de eerste plaats. En daarna had hij overal verstand van, een van de laatste geleerden die ingewijd was in alle takken van wetenschap. Iets meer dan 100 jaar geleden. 120 jaar geleden of wat dan ook. Hij heeft ooit een eredoctoraat gekregen, maar nooit daarvoor officieel gestudeerd. Maar er was een gelovige. Een van de fundamentals. Maar toen maar. Maar die legde dan uit dat in de klassieke architectuur, om maar eens wat te noemen, nietwaar? In de klassieke architectuur krijg je weliswaar dat huis, dat vierkant. Iedereen kan een huisje tekenen, toch? Gewoon plat, zonder perspectief een huisje. Een vierkant blokje, van de kleuterschool weet u wel, een vierkant blokje zo. En dan, dat is het huis. En dan komt er een dak op, dat is de bovenkant. En dat is dan een driehoek, met de punt naar boven. En het idee is eigenlijk dit, dat het concept van het huis, dat elk concept komt van boven, vanuit ja, waar het maar vandaan komt, als idee, dat is nog een 3, dat is boven. En als het naar beneden komt en materialiseert, gestalte krijgt, zou ik zeggen vlees wordt, want die uitdrukking moet je natuurlijk ook langzamerhand kennen, als het dan vlees wordt, dan is het 4. En vandaar dat de 3 en de 4 in de Bijbel min of meer bij elkaar horen. In de zin van dat je onder de 3 het concept vindt van wat de 4 is later. Hebben jullie dat nog? Nou, moeilijker is het niet. Dus dan krijg je de beloften Gods gedaan aan Abraham. Die dan zich materialiseren, vlees worden. Die zich materialiseren in het ontstaan van het hele volk uit Abraham. En dat is vanaf de uittocht uit Egypte dus. Bij de wetgeving. Vandaar dat de bedeling van de belofte is logischerwijze de 3e. En die van de wet die zich bezighoudt met de uitwendige vorm. De 4e. Dat heb je dan? 3 en 4. En als u het verder wil weten, nou ja, daarna gaat het verder. Wat er daarna komt is uiteraard de 5. Maar de 5, dat is van een andere aard. Daar weet iedereen. 4 staat voor de materiële dingen, de zienlijke dingen. Logischerwijze de voorbijgaande dingen. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de 40 en voor de 400 enzovoorts. Maar toch maar. En 5 is van een andere aard. Onze bedeling is de 5. Is van een andere aard. Die staat, staat niet voor de genade. Dat klopt niet. Andersom wel genade of zo valt onder de 5. Maar 5 staat voor onzinnelijke dingen. Dat wil zeggen voor een verborgen koninkrijk van Christus, maar net zo goed voor de verborgenheid der ongerechtigheid. De uitdrukking is uit 2 Thessalonicenzen 2. Verborgenheid der ongerechtigheid. Ik wijs u op bijvoorbeeld de 5 koningen der Filistijnen. Ik wijs u op de 5 koningen, tegen de 4, de 5 van Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim en Zoar uit Genesis 14. Noem nog eens wat. 5 staat voor verborgene dingen. Dat kan positief zijn, kan negatief zijn. En als positief is, je kunt zeggen, 5 staat voor verborgenheid, 5 staat voor genade, tot je dienst. Maar mocht je er problemen mee hebben, dan moet ik zeggen, ja, maar het is nog fundamenteel, het gaat over verborgene dingen. Kijk, wij leven in de wereld van de 4, de zinnelijke wereld. Maar als er geen 5 was, zou die zinnelijke wereld niet bestaan. En het bestaansrecht, ik heb er laatst ergens over gesproken, maar ik weet niet meer waar. Het bestaansrecht van de wereld van vandaag is gelegen in het feit dat God een werk doet. Vanuit het onzinnelijke, maar de wereld zelf heeft geen rechten. En het probleem is dat de wereld rechtenprobleem probeert te claimen bij God. Men heeft verwachtingen van God moet zus en God zou zo moeten doen. De werkelijkheid is dat God de wereld al lang geoordeeld heeft. Maar waarom bestaat hij dan nog? Dat is de vraag. Waarom is hij dan nog niet vergaan? Sommigen denken dat de duivel erop uit is om de wereld te laten vergaan. Dat is helemaal absurd. Maar toch maar. Maar waarom bestaat hij dan nog? Omdat God een werk doet. Nog steeds. Ja, er komt nog een vervolg op ook trouwens. Maar God is er nog niet klaar mee. Maar dat komt van bovenuit. Om zo te zeggen. Dat is de 5. Hebben jullie? Nou ja. Maar terug naar die wijngaard dan. De wijngaard is de belofte. Is wat God beloofd heeft en krijgt gestalte min of meer. Het drukt zich uit in dat volk van Israël. En binnen dat volk van Israël en in het verlengde daarvan krijg je dan de vijgenboom in de wijngaard. Dat is de wet die heerst in Israël, maar Israël is wel degelijk de drager van de belofte Gods. Israël is die wijngaard. Maar in die wijngaard staat daar die vijgenboom en draagt die vrucht. Nou, de vijgenboom draagt geen vrucht. Dat komt niet goed. Pas in de toekomst, dat weten we allemaal, krijgen we dus alsnog te doen met een vijgenboom die vrucht zal dragen. Ik heb u dat net aangehaald uit Matthäus 24. Dat gaat over de wederkomst van Christus dan en de herleving van een Israëlitische staat. Dan krijgt het weer uitwendige vorm, om zo te zeggen. En zal het in die situatie ook gezegend worden. Maar dan nog zie ik die vijgenboom staan in een wijngaard. Want het berust op de beloften die God vanouds gedaan heeft. Logischerwijze. Zie je? En daarmee heb ik eigenlijk die hele gelijkenis natuurlijk al tamelijk uitgebreid verklaard. Maar ik wil je nog even wat laten zien. Want hier in Jesaja 5 heet Israël een wijngaard. In Hosea hoofdstuk 10, lezen wij in vers 1, Israël, en dat gaat specifiek niet eens over Juda, maar over het andere huis van Israël. Daar staat, Israël is een uitgeledigde wijnstok. Hij brengt vrucht voor zich. Naar de veelheid zijner vrucht heeft hij de altaren vermenigvuldigd. Naar de goedheid zijns lands hebben zij de opgerichte beelden goed gemaakt, enzovoorts. Het begrip wijnstok wordt meteen weer losgelaten, want wat er verder staat gaat over Israël uiteraard. Israël brengt vrucht voor zich. Dat wil zeggen, Israël doet van alles, maar ten eigen behoeve. En in de praktijk richt men dan altaren op voor de afgoden enzovoorts. Israël dient de afgoden. Maar de suggestie die erachter steekt is dat Israël vrucht had moeten voortbrengen voor de Heer, degene die de wijnstok ooit geplant heeft, uiteraard. Maar hier staat dat dus niet gebeurt. Maar het beeld van de wijngaard of wijnstok wordt wel degelijk op Israël van toepassing gebracht. De vijgenboom komen wij trouwens in de Bijbel nog veel eerder tegen. Namelijk al op de derde bladzijde van de Bijbel. Want daar staat dat de mens vijgenbladeren, dat weet iedereen, vijgenbladeren aan een hechten om zich in te kleden. Want de vijgenboom, het vijgenblad, staat voor de uitwendige vorm. Er zit een heel verhaal aan vast. Want het is om de naaktheid van de mens te bedekken. En daarmee is de vijg dus ook een beeld van de wet, de uiterlijke vorm. Wet, uiterlijke vorm. Want ja, dat gaat allemaal over, oké, wij mensen deugen niet, maar we laten het niet merken. We hebben gewoon regels, daar houden wij ons aan, enzovoort. Dat is de buitenkant, zo vertonen wij ons. Dat is de vlag die de lading moet dekken van het schip. Dat is een soort schip, maar daar willen we niet in binnen schieten. Maar de vlag die de lading moet dekken. Het is de façade, de loze gevel voor het krot. U weet wel, hè? Dan is er een gebouw, een monument. Dan mag je dan alles mee. Je mag hem helemaal afbreken. En wat dan, als de gevel maar blijft staan, die moet hetzelfde blijven. Enzovoorts. Moet de indruk wekken alsof het wat ouds is. Al die grachtenpanden en de grachtengordel, die zijn al 100 keer verbouwd of vaker. Maar die gevels, die moeten hetzelfde blijven. Om wat voor redenen dan ook. Dat is voor de status, uiteraard. En zo is het maar net. Dat is de functie dus ook inderdaad van de wet om het uiterlijk onder controle te houden. En als het dan niet de ethiek is die dat doet, dan hebben we altijd nog de etiketten. Als je daar nou aan weet te houden, dan werd je de indruk een beschaafd mens te zijn. Dat is het eigenlijk. Dus gewoon de buitenkant. Het is niet alleen maar negatief hoor. Het heeft een functie allemaal. Dat dan weer wel. Maar dan nog is het allemaal van voorbijgaande aard. Ook de vijgenboom die eens weer zal bloeien en vrucht dragen. Maar zelfs dat is van voorbijgaande aard. Omdat het nog steeds van doen heeft met deze oude wereld. En dan zit er ook nog aan vast bij de vijg. Dat het is een uitbeelding zo letterlijk mogelijk van vruchtbaarheid. Dat wil zeggen van vermenigvuldiging. En dat is een van de kenmerken van de wereld waarin wij leven, van deze oude schepping. Dat is de werking ook van het zuurdeesem trouwens. Het wordt groter en groter, het wordt meer en meer, alles groeit en daarna ontploft het. Het is dus wel komisch dat men uitgevonden heeft dat God niet bestaat en dat dus de wereld ontstaan is door iets wat ontploft is. Want ja, dat gebeurt met alles in de wereld. Hè. Het explodeert en als het niet explodeert, dan implodeert het. Dat kan natuurlijk ook. Dan stort het ineen. Enzovoorts. Toen maar weer. Maar vandaar dat we de vijg ook hebben in het Oude Testament. En vandaar dat de Bijbel spreekt over onrijpe vijgen die afgeworpen worden en geschud worden uit de boom. Want het brengt allemaal niks op. Het dient allemaal tot niks. En daarmee kom ik dus terug in Lucas hoofdstuk 13. Daar waren wij. Het is niet zo moeilijk om nu enigszins kort door de bocht te zeggen wat het allemaal voorstelt. Zie, ik kom nu 3 jaren, vers 7. zei de wijngaardenier. En hij zeide tot de wijngaardenier, degene die het verzorgen moest, zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom. Waar staat die 3 voor? Nou ja, voor beloften gods en natuurlijk. Maar je, omdat dit chronologie is, 3 jaren, dat is tijdrekening namelijk. En omdat daarna staat, laat hem ook dit jaar, dan heb je een 4e jaar. Dan ligt het voor de hand om deze dingen dus ook in de chronologie toe te passen. Namelijk dat je krijgt achtereenvolgens 1, 2, 3 bedelingen. Niet dat ze beëindigd zijn, maar wel dat ze opgericht werden. 1, 2 en 3 enzovoorts. En daarna is de vraag, wat gaat er gebeuren? Nou, niks. Geen vijgenboom, geen uiterlijke vorm. Het werkt niet uit. De beloften gods krijgen geen gestalte in de praktijk. Men leeft er niet uit, want dat is toch wat in de praktijk gebeurt. U kent toch de geschiedenis van de aartsvaders? Dat is de tijd van voor de wet nog, hè? Maar wel met de uitgebreide beloften aan Abraham enzovoort. U weet toch hoe het gaat met Abraham, Isaac en dan Jacob en dan die zonen van Jacob. Wat een stelletje tuig was dat, zeg. Die zonen van Jacob. Dat is maar 1 over wie wat goeds gezegd wordt. En dat was Jozef. Maar al over geen van de anderen, integendeel. En dan hebben we het nog niet eens over hun afkomst. Nou ja, laten we het er maar niet over hebben ook. Toen maar. Daar speelt van alles, maar veel bijzonders was het niet. En ze zaten elkaar in de haren. Dat bleef ook later zo trouwens. Want Israël werd niet alleen later in de geschiedenis gekenmerkt doordat steeds men de Heer losliet en dat ze dan overrompeld werden door de vijand. Maar Israël werd ook gekenmerkt door de diverse stammenoorlogen. Onderling in de familie. Een eenheid was het nooit. Nooit geweest. Maar toe maar. Maar van de, laat ik het eens van de andere kant benaderen. Ik weet niet of u het verhaal kent van hoe Schofield dat onder woorden bracht. Dr. Schofield, van die bedelingen enzovoorts. Die hadden een beetje plat, met alle respect, maar toe maar. Die had een beetje een plat idee van de bedelingen. Aarzelde niet om een bedeling een eeuw of een tijdperk te noemen. Dat is jammer, want het is daarna tegen hem gebruikt. Maar die had het concept van God richt iets in. Dat is een huishouding, een bedeling, hoe je dat maar noemt. En dan wordt de mens op de proef gesteld en de mens faalt dan en dan komt er een oordeel over. Kan nog net, maar daarna zei hij, en dan begint de volgende bedeling. Dat is problematisch, want dat klopt namelijk niet. Ik zeg dat dus maar weer eens, dat klopt niet. En je komt dan ook terecht bij de bedeling van de belofte. Maar dan zegt hij dus inderdaad, ja, het begint met de belofte aan Abraham, die uit zijn land ging en uit zijn maatschappij van Ur en Chaldeeën en wat het maar was. En dat begint dan goed. Maar het eindigt met dat het hele volk naar Egypte gaat. Dat had nooit mogen gebeuren. Maar dat is het oordeel over het geslacht van Abraham enzovoorts. Vraag niet aan mij hoe je daarbij komt. Maar ik heb het ook nooit begrepen. Want wij lezen in de Bijbel dat het Gods wil is dat ze naar Egypte zouden gaan. Enzovoorts. Dus je kunt het moeilijk als een oordeel beschouwen. Toch? Nou ja, je kunt het ook niet als een zegen beschouwen dat ze in Egypte terechtkwamen. Nou ja, aanvankelijk wel natuurlijk. Maar waarom heeft de Heer dan even niet wat buitjes regen gestuurd op het land, zodat er een einde kwam aan de hongersnood in Canaan? Dan hadden ze ook niet naar Egypte hoeven. Dus je blijft ermee zitten. Maar er bestaat dus, dat is het enige wat ik eigenlijk wil zeggen, er bestaat dus de opvatting dat het dan toch niet goed ging met Abraham, Isaac, Jacob en de zonen van Jacob enzovoorts. En dat is ook zo. Dat ging niet goed. En we weten het zeker, want toen er een keer dan de uittocht uit Egypte was, het daar begint een volgende bedeling pas, dan krijg je het verschijnsel dat ze zijn nauwelijks eruit. Of ze zeggen, waren we maar in Egypte gebleven. Of zullen we, weet je wat, we laten Mozes wat hij wist en we kiezen onze eigen leider en we gaan linksaf. Hetgeen ze nog gedaan hebben, ook als u het mij vraagt, in grote getalen, maar dat even terzijde. Begrijp je wel, ze werd niet vertrouwd op de Heer, enzovoort. Dat is ook inderdaad zo. Nou ja, toen kwam de wet, dat is dus bedeling nummer 4. Althans, voor zover ik weet, in de Bijbel kan vinden, dat is bedeling nummer 4. Die komt daarbij, die maakt niet een einde aan de belofte. Dat staat zwart op wit in Galaten 3 uitgebreid. En 4 natuurlijk. Maar staat er uitgebreid, de wet kwam 430 jaar na het verbond met Abraham, na de belofte aan Abraham. En de wet voegt er niks aan toe, doet er ook niks aan af. De wet staat op zichzelf. Bovendien staat er, de wet moest beëindigd worden omdat anders de beloften aan Abraham niet eens vervuld konden worden. En dan ben je meteen aan het eind van dat schema van Scofield dus. Hè? Nog een keer, met alle respect, maar dat is niet vol te houden wat hij daarover zegt. Maar goed, ik spreek hem er later nog over en dan zie ik eruit. Dus vooruit maar weer. Ja. Maar wat wij vinden is dat de uitverkiezing van Abraham, Isaac, Jacob, de zonen van Jacob enzovoort, krijgt in de wereld gestalte in de vorm van één volk, waar we tot vandaag ook niet vanaf gekomen zijn. Ondanks, ik wil niet elke keer die Duitsers noemen, de Joden zijn altijd vervolgd. Hè? Dat weet u toch, hè? Of het van de duivel is, ja. Die heeft er belang bij dat het volk uitgeroeid wordt, vanzelfsprekend. Al moet ik erbij zeggen dat het allemaal niet zoveel zin heeft, hoor. Want Juda is al vereeuwigd in de opstanding van de Heer Jezus zelf. Toch? En als de rest van Juda wordt uitgeroeid, dan heb je altijd nog Ruben, Simeon, Levi, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issachar, Zebulon, Jozef. Ja, er zijn er nog een paar stammen. Dus de duivel kan dat verhaal nooit winnen, op geen enkele wijze. Maar goed, in die zondige wereld is ook niks echt logisch te verklaren. Het komt nooit uit. Het berust altijd op naïviteit, op onkunde, op dingen die men niet weet, enzovoorts. Nou ja. Ik wil het daar ook niet over hebben eigenlijk. Waar we het over moeten hebben is dat de vijgenboom, de populaire opvatting, althans in Gileadische kring, waartoe wij behoren, de populaire opvatting is, de vijgenboom is een beeld van de Joodse staat. En dus zong Johannes de Heer, de vijgenboom gaat weer bloeien. En hij bedoelde, de Joden worden terugverzameld naar Palestina. In alle naïviteit noemde het ook Palestina, omdat de Romeinen het zo noemden, ten onrechte, maar toe maar. Je komt er ook niet vanaf, maar de vijgenboom bloeit niet en de oprichting van de Joodse staat is niet een vijgenboom die bloeit. Je kunt hooguit zeggen dat er weer een vijgenboom staat, maar dan wel een dode. Verdord kun je ook niet zeggen. Er staat gewoon een dode vijgenboom. En die gaat geen vrucht voortbrengen ook. De Bijbel leert dat hij ook afgehouden zal worden. Sterker nog, de gelijkenis hier leert dat hij afgehouden geworden is in het verleden. Want dat is het verhaal. Onder die vijgenboom wordt begrepen de bedeling van de wet. Niet omdat de vijgenboom de wet is, maar omdat het een beeld is van de uitwendige vorm als zodanig. Dat is de vijgenboom. En dat hangt samen met de wet. Door de wet is dat geregeld. Enzovoorts. En toen kwam er een einde aan de wet. En omdat men niet kwam tot geloof, niet, ook niet alsnog kwam tot geloof in de Heer Jezus als de Messias, heeft God een oordeel gebracht over de Joodse staat. Een einde gemaakt aan de wet en een oordeel gebracht over de Joodse staat, inclusief de verwoesting van Jeruzalem. Die hij uitgebreid had aangekondigd trouwens. Hè? Ja, niet alleen die aan het eind van de 70ste week, maar die door de Romeinen. Waarna hij zei, Jeruzalem zal vanaf dat moment door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen totdat het termijn van de heidenen vervuld zal zijn. Want dat is het eigenlijk, dat is Lucas 21. Maar wat je hier uitgebeeld vindt, is gewoon oud-testamentische geschiedenis in de praktijk, de beloften Gods. Uiteindelijk krijgen die gestalte in de wet, in een uiterlijke vorm, die van voorbijgaande aard is. Want u weet wat het Nieuwe Testament zegt. De wet heeft geen ding volmaakt in zichzelf. De wet is hooguit een aanleiding tot een betere hoop. De wet is een illustratie van de beloften Gods, maar niet de vervulling daarvan. Zie? De wet is een schaduw van toekomende goederen. Allemaal termen uit met name de Hebreeënbrief. Maar u weet wat er gebeurd is met dat volk dat verzorgd is geworden, uitgedrukt in een begraving eromheen, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. U weet wel, dat doen ze, zien ze dat nog wel eens doen met bomen en zo. Dan maken ze er een goot omheen, er wordt dan water in gebracht enzovoorts, zodat die boom voldoende water toegevoerd krijgt. En je schijnt dat je de mest onder de boom moet leggen, want dat heeft hij nodig. Om voor ons voedsel voor te brengen, moet je, nou ja, en zo. Het is een raar verhaal, maar zo is de natuur nu eenmaal. Maar het gaat over de verzorging inderdaad van Israël als natie. Begrijp je me goed? Je hebt ook de verzorging van Israël al daarvoor. De Heer zorgt voor Abraham, Isaac en Jacob en wat er verder maar is. De beloften als zodanig. Dat was Jesaja 5. En hier wordt het gespecificeerd. Hier wordt de wet daarin betrokken en de Joodse staat als zodanig. Waarover een oordeel zou komen, want dat is hoe het zou gaan, hè? De gelijkenis eindigt dan ook met: indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Impliciet, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Als je vraagt wat is er mee gebeurd, hoe is het gegaan, is het antwoord: hij heeft geen vrucht voortgebracht en hij is uitgehouden. En daarna zoeken we de schriftplaatsen waar de Heer bij die vijgenboom komt en de vijgenboom vervloekt. Want dat komt een paar keer voor, hè? Bij de diverse evangelisten en bij verschillende omstandigheden. Dat blijft altijd het probleem. Als er geen vijgenbomen meer zijn en als ze verdord zijn, dan heb je ook geen vijgenbladeren meer. Dan heb je niks meer om je mee te bedekken en dat soort dingen meer. Dan verdwijnt het allemaal. Nou goed. Je vindt trouwens een parallel, laat ik dat die dan nog even aanhalen. Met, tenminste, als u wilt, dan hebben we een parallel in Johannes hoofdstuk 4. Dat gaat helemaal niet over een vijgenboom. Maar in Johannes 4 gaat het wel over de verborgenheid trouwens. Dat is de beroemde geschiedenis van de Heer en de Samaritaanse vrouw. En het woordspelletje bij de bron, weet u wel, de bron van Jacob. Geef mij te drinken. En hoezo begeert gij, een Jood zijnde, van mij een Samaritaanse te drinken? Enzovoort, dan zegt de Heer, nou, als je echt wist wie ik was, dan zou je mij gevraagd hebben. Enzovoorts, doe maar. Maar blijkbaar is die vrouw in staat om betrekkelijk snel te constateren dat Jezus de Messias is, dan wel zou zijn. Want ze zegt, vers 25 van Johannes 4, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus, in het Grieks dus, hè? Ik weet dat de Messias komt, Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Die is knap. Komend vanuit een christelijke achtergrond, broeders en zusters, moet ik u zeggen dat dat nogal knap is van de dame. Maar ja, die kwam dan ook niet uit de christelijke achtergrond. Want ze heeft het over de Messias, maar ze verwijst, staat er niet bij, hè? En het is een nogal kale Bijbel als u het mij vraagt, deze, zonder aantekeningen erbij. Maar ze verwijst naar de beloften van de Heer aan Mozes, toen de Heer tegen Mozes zei: ik zal een profeet zenden, er komt een profeet als gij uit uw broederen, enzovoorts. En Mozes vertelt het later weer door aan het volk. De Heer heeft al mij gezegd dat er een profeet komt als ik, enzovoort. En die zult gij horen. Alles wat de Heer geboden heeft. En het wordt geïnterpreteerd door deze vrouw als: die zal ons alles vertellen, ook wat in het verleden nog verborgen was. Wat ik in de vertaling van, wat was het, Deuteronomium, niet... U weet het allemaal, Deuteronomium 18, mooi. Wat je in Deuteronomium 18 dan toch niet leest, althans ik lees het zo niet in de vertaling, maar kennelijk moet het zo gelezen worden. In ieder geval, die vrouw doet dat, een profeet als Mozes. En de Joden, aan de Joden wordt bij gelegenheid gevraagd over de Heer Jezus, wie dat is. En dan zeggen sommigen, hij is Elia, en anderen zeggen, hij is... En sommigen zeggen, hij is de profeet. Ik weet niet waar dat staat, hoor, uit mijn hoofd. Hij is de profeet. En dan is dat ongetwijfeld, want er is geen twijfel over, dat verwezen wordt naar deze profetie, dus uit Deuteronomium 18, over de profeet als Mozes. Maar bij de Joden is dat dus niet de Messias. Dat kwartje is daar dus niet gevallen. Heb u dat nog? Maar deze Samaritaanse, dit is uitdrukkelijk, mijn grote nadruk, niet Joods is, ook in het verhaal. Ze zegt wij en tegenover ons de Joden. En wij zijn verschillend. Maar die vrouw interpreteert deze profetie uit Deuteronomium als een Messiaanse profetie. En bedenk dan dat de Samaritanen geen enkele boodschap hebben aan de psalmen of aan Jesaja, Jeremia of wat dan ook. Ze hebben alleen de 5 boeken van Mozes. U weet toch hoe dat komt, hè? De samenstelling van de Bijbel is pas tot stand gekomen in de Babylonische ballingschap. Nota bene. In Babel. Maar de Samaritanen, dat zijn de lui die uit Assur, misschien ook uit Babel, want het kan, dat maakte toen nog deel uit van het Assyrische Rijk. Maar goed, ze zijn uit Assur geplaatst geworden in het land Kanaan. Dat leeg was omdat de 10 stammen van Israël waren weggevoerd in Assyrische ballingschap. Hebben die nog? Waarom denk ik nou weer aan die Duitsers? Omdat die Duitsers het plan had om alle Nederlanders af te voeren uit Nederland. En ergens te planten ergens in Polen of zo. Er zijn landbouwers, zijn boeren en in Polen is grond genoeg om te bouwen. Polen zijn boeren. Alle twee. Om die Nederlanders weg te voeren, want Hitler die wilde dat de echte, hoe noemen ze dat, die echte Duitsers. Nou ja, dat was een ander woord voor de Duitsers. Degene die echt volbloed Duitsers waren, die moesten hier aan de Noordzeekust wonen. Want die moesten natuurlijk een front vormen tegen Engeland. Dat heeft hij niet voor elkaar gekregen. Maar dat was wel de bedoeling. Zijn idee was Duitsers bij elkaar in één rijk. En alles wat niet echt Duits was, van Duitse bloed was, dat moest dan... En daarom hebben wij net op tijd het Wilhelmus aangenomen als volkslied. Want nou zijn we ineens allemaal van Duitse bloed. Maar dat maar even terzijde. Maar zoiets, een volksplanting. Dat deed men van oudsher. Mede ook om de herinnering aan de volksaard en de nationaliteit weg te nemen. Men plantte een volk op een andere plek. Dan was alles nieuw enzovoort. En de oude plek waar ze vandaan kwamen wordt gevuld met andere mensen. Zodat ze ook niet terug kunnen. En ook niet willen trouwens. Dan dus. Dat is de oorsprong van de Samaritanen. Dat is dus pak een beetje een jaar of 100 minstens voor de wegvoering van de Joden naar Babel. En dus ook minstens een jaar of 100, maar waarschijnlijk meer, voor de ontwikkeling van het judaïsme en de samenstelling van het Oude Testament. Maar wat ze wel hadden, zijn de boeken van Mozes. En op grond van de boeken van Mozes wordt geconcludeerd dat de profeet als Mozes de Messias is. Zodat het Messias, hun Messiasbegrip dus niet ontleend is aan de psalmen, ook niet aan Daniel, ook niet aan 2 Samuel 7 of iets dergelijks. Heb je dat nog? Uit Genesis tot en met Deuteronomium. Alleen maar uit wat de Torah heet dan, bij de Joden. Daarom moet ik zeggen dat bij de Joden natuurlijk ook die 5 boeken van Mozes dominant zijn. Hè? Een aparte rubriek, de Torah. Maar toen maar. Ze zegt dus, ik weet dat de Messias komt, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Maar dat is de verwijzing naar de profeet als Mozes uit Deuteronomium 18. En dan zegt de Heer, ik ben het die met u spreek. En toen dat gezegd was, toen kwamen de discipelen terug. Met andere woorden, deze woorden worden eigenlijk in het geheim gesproken. Het hele gesprek gaat in het geheim. De discipelen zijn weg, dan gebeurt dit. En zodra dit klaar is, komen de discipelen terug. Heb je dat nog? En in die tussentijd is de Heer bij Samaria. Nou ja, bij Sichem. Maar het is in Samaria. Maar dat is de uitbeelding uiteraard van onze tegenwoordige tijd. Waarin de Joden buitengesloten zijn, om zo te zeggen. Het Joodse volk tenzijde gesteld is. We hebben er niet mee van doen. Maar waarbij de Heer in een relatie staat tot de vrouw van Samaria. En de vrouw van Samaria is in de Bijbel inderdaad de 10 stammen van Israël. Dat is een vrouw, ze wordt zelfs een hoer genoemd en bij gelegenheid enzovoorts. Weet u nog? Dat. Dat gaat over onze bedeling. Dat wil zeggen, dit is profetisch daarvoor. Het wordt versterkt natuurlijk door het hele idee van dat het was bij Sichem, bij het stuk land, het welk Jacob aan zijn zoon Jozef gaf, de eerstgeborene. En dat was de fontein van Jacob, enzovoorts. Het is de verwijzing ook naar het eerstgeboorterecht van Jozef, dan wel Efraïm. En Samaria was natuurlijk de stad van in het gebergte van Efraïm, enzovoorts. Nou ja, meer wil ik daar niet over zeggen. Maar wat er dan gebeurt, vervolgens komen die discipelen terug. En de vrouw gaat naar Samaria, het verhaal is niet af. Maar dan zegt hij tot zijn discipelen, nadat het eerst gaat over of ze brood gehaald hebben, want ze werden weggezonden om brood te halen, dat hadden ze niet. En dan komen ze terug en dan zeggen ze, Rabbi, eet. En dan zegt hij, ik heb een spijs om te eten die gij niet weet. En nou ja, doe maar. En dan vers 35, want daar ging het me eigenlijk om. Zegt gij lieden niet, het zijn 4 maanden. Dat nog 4 maanden, dat is een misverstand. Het zijn 4 maanden en dan komt de oogst. Dat nog, dat wekt de verkeerde indruk. Dat wekt de indruk alsof de Heer eerst op de kalender kijkt en zegt, nou, vanaf nu duurt het nog 4 maanden voor de oogst is. Maar dat is het niet. Het is 4 maanden tot de oogst. Dat wil zeggen, vanaf de tijdstip van zaaien is men in verwachting 4 maanden lang van de oogst. Toen heeft iemand uitgerekend wat voor oogst het dan geweest moet zijn dat het 4 maanden duurt, maar dat weet ik allemaal niet. Het gaat me om het beginsel. Na 4, want dat wil ik zeggen, na 4 komt de oogst. En dan zegt de Heer, hef je ogen op en aanschouw de landen, want ze zijn al reden wit om te oogsten. Het is tijd. Toch leren wij aan de andere kant, ook van de Heer Jezus, ja, dat de oogst is pas in de volleinding der aion, der eeuw. En dat gaat nog wel even duren. En in de tussentijd zal er gezaaid worden, tarwe, maar ook onkruid en al dat soort dingen. U kent de gelijkenis uit Matthäus 13 enzovoort. Maar dit is veel abstracter. Dit is het algemene principe dat 4 staat voor de vergankelijke dingen. Dat gaat voorbij en dan is de vraag wat er van achter tevoorschijn komt. Wat voor vrucht het gedragen heeft. En in het voorgaande, en midden in, het is niet eens het voorgaande, midden in het verhaal over die Samaritaanse vrouw krijgen we deze uitspraak. Hierna gaat het weer verder, namelijk met die Samaritaanse vrouw die dan naar de stad gaat en dan de hele stad is in geïnteresseerd. De Samaritanen komen zelf tot hem enzovoorts. Kortom, Kortom, deze geschiedenis wordt als het ware onderbroken door die uitspraak: na vier komt de vijf, na vier komt de oogst. En wat er gebeurd is, is ongeveer dit. De vier waren voorbij op het moment dat de Heer Jezus stierf. Dat is het einde van de wet. Het einde van oude schepping, officieel. Want dat is het. Onze broeder heeft het met inleidende woorden gelezen. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. En dus breekt dan de vijf aan. Zodat u ziet dat de nummering van de bedelingen dus echt wel klopt. De vijfde bedeling. Waarin het koninkrijk nog verborgen is, dat is vijf. Vooralsnog verborgen, maar het is nog verborgen gebleven. Tot in onze dagen. En als je het al ergens zou moeten zoeken, nou ja, dan in Sichem. Nou ja, bij Samaria. Oké, onder de 10 stammen van Israël dus. Oh, oké, dit is Johannes, Johannes 4. Dus dan zeg ik, oké, bij de verloren schapen van het huis Israëls. Nog een keer, bij die andere stal. Bij die andere kudde. Die andere schapen die niet van deze stal zijn, daar gaat het naartoe. En dat is wat hier in dit beeld wordt uitgedrukt. Maar het principe blijft, vier, en dan, daar komt een eind aan. Hoe dan ook. En dan komt de vrucht en dat is dan vijf. Men heeft mij ooit eens uitgelegd, maar ik weet niet meer wie en waar, dat in naar Joodse verwachting kom je niet verder dan de vijf. Dan heb je de Oud-Testamentische tijd en dan komt de Messias en dan, daarmee is alles vervuld. Maar het klopt natuurlijk niet. Je krijgt nog een zes en je krijgt een zeven ook nog. Ook in Joodse context feitelijk, hè. Want de zeven, de Sabbat is natuurlijk een dominant beginsel. Inclusief Grote Verzondag in de zevende maand. Zijn dominante dingen in de Joodse traditie. Maar goed. Soms denk ik, maar het christendom heeft er zich meester van gemaakt. Heeft gezegd, de vier, dat is voorbij, dat is oud. En dan komt de vervulling en dat is nieuw het verbond. En dat is waarin wij nu leven. En dan komt, daarna is niks. Nou ja, jongste dag. Maar hierna komt niks meer. Maar dat is natuurlijk hetzelfde misverstand. Er komt alsnog wat. Dit is maar een intermezzo. Mijn vader noemde dat een tussengeschoven periode. Net wat u wil. Zo zou je het kunnen zien. Maar in de toekomst gaat het verder waar het gebleven was. Maar vooralsnog. De vier zijn voorbij. Er is een oordeel gekomen over de vijgenboom. En hij bracht geen vrucht voort. Toch? En toch werd de vrucht voortgebracht. Maar ik moet nu ophouden, anders zou ik zeggen. Nou ja, er waren eerst twee vrouwen. Ze worden hoeren genoemd. En ze hadden, en dan denk je aan Ahola en Aholiba en Jeruzalem en Samaria, toch of niet? Ja, maar die bedoelde ik niet. Er waren eerst twee vrouwen. Hoeren worden ze genoemd. En ze hadden allebei een zoon. Tje. Een baby. Alleen de een was dood en de ander leefde. En toen was de vraag, wie is de moeder? Dat was Salomo. De eerste daad van Salomo. Nou ja, dat is niet waar. De eerste daad van Salomo was om al zijn vijanden eerst over de kling te jagen. Of wat het maar was. Een eind te maken aan alles wat nog open stond aan rekeningen van David. Maar dan het eerste wat hij deed, nadat hij die wijsheid van God had ontvangen vervolgens, was een uitspraak hierover doen. En toen bleek het kind toch niet van die een, maar van die andere te zijn. Toch? Nee, ik heb geen tijd meer om het uit te leggen, dus ik moet het nou wel zo zeggen. Het bleek niet van de een, maar van die. Ze zei van, oké, geef het dan maar aan haar. En toen zei Salomo, dan weet ik wel van wie het is. Neem het maar weer mee. Enzovoorts. En dat is de vraag, hè? Want die levende zoon is natuurlijk de vrucht van het een en ander. Is een beeld van de gemeente in de praktijk. Maar uit welk van die vrouwen is die geboren? Uit Juda? of uit Jozef? Want het is zo weer kerst, toch? Uit Juda of uit Jozef? Uit Efraïm dus. Uit de twee of uit de tien stammen? En het antwoord is uiteraard niet uit Juda. Dat denkt men, dat claimt men, maar het is niet zo. Het is uit die andere. En uit Juda, uit de vijgenboom droeg geen vrucht. En voor zover de vrucht voortgebracht is, je brengt je bij de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En toen was de vraag, wat zal de Heer met die boze wijngaardeniers doen? En het antwoord is, hij zal zijn kwade dood aandoen. Doen verloren gaan staat er gewoon hoor. Apolumie. En hij zal de wijngaard geven aan een ander volk dat zijn vrucht voort zal brengen. Ja, hetzelfde verhaal. Leg ze maar over elkaar heen. Het is hetzelfde verhaal. Het gaat over onze tegenwoordige tijd. En wat aangekondigd wordt is, die vier gaat voorbij, maar vrucht gaat er komen. Maar niet via die vijgenboom, maar langs een hele andere route. Nou goed, daar moeten we het bij laten. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor het grote voorrecht te mogen wandelen in uw licht en te mogen staan in uw genade. Te mogen weten dat weliswaar uw koninkrijk blijkbaar niet geopenbaard is geworden in de wereld, nog steeds niet, maar dat u wel degelijk dat zult doen in de toekomst, maar dat in afwachting daarvan u een volk voor uw eigen naam verzamelt uit de volkeren, een volk van eerstgeborenen, een volk dat betrokken zal worden in de openbaring van uw koninkrijk in de toekomst. En door de uitnemende rijkdom uw genade mogen wij daarbij horen. Niet op grond van onze verdiensten, maar eenvoudig als resultaat van uw werk. Uw werk uit het verleden, maar zeker ook uw werk dat u in het heden doet. En daarom, Vader, wij danken u dat wij vanavond hier mochten zijn opnieuw rondom uw woord. Om ons te verdiepen, niet in onze problematiek en wat wij eraan kunnen doen en eventueel wat u eraan zou kunnen doen, maar integendeel ons te verdiepen in dat plan wat u gemaakt hebt voor de nederwerping der wereld en waarvan u ons op de hoogte stelt, omdat wij daar niet alleen het voorwerp van zijn, maar ook omdat wij betrokken zullen zijn in de uitvoering daarvan. En daarom, Vader, wij bevelen ons aan bij die kracht van uw genade, bij de werking van uw woord, dat in ons geplant zou worden en onze zielen zou zalig maken. En daarom bidden wij u op grond van die beloften, verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.